U moet allemaal de hartelijke groeten hebben, ook vanuit Mechelen, van mevrouw Marianne en mijn dochter en een andere dochter en mijn zoon. Allemaal de hartelijke groeten enzovoorts. Ik wil graag met u lezen Handelingen hoofdstuk 8, uit de Bijbel Handelingen hoofdstuk 8, vanaf vers 26. En dat lees ik voor uit de herziene Statenvertaling, omdat ik dat zelf een hele mooie vertaling vind. Als u een andere vertaling hebt, lees dan ook mee. Hè? En samen willen lezen Handelingen hoofdstuk 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die weg is eenzaam. En hij stond op en vertrok. En zie een Ethiopier, een kamerheer en een machtig heer van de Kandacee, koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei: kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover die lezing uit het woord van God, de Bijbel. Zalig en ieder die het woord van God hoort en het ook in zijn hart bewaart. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw woord ook deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we het mogen lezen in alle vrijheid. Vader God, wat een voorrecht. Dank u wel, Heer, dat we mogen samenkomen in alle vrijheid. Heer, wat een voorrecht. Dank u wel, Heer, dat we mogen luisteren, ook vanmorgen, naar wat u zeggen wilt, hier in ons midden. Vader, wat een voorrecht. En we willen ons hart en ons verstand openen voor u en uw woord. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Dit spreekt mij als evangelist zijnde altijd enorm aan. Dit verhaal over Filippus. En die kamerheer uit Ethiopië. Filippus. Filippus, een volgeling van Jezus. Filippus, een volgeling van Jezus. Wat moeten weten? Natuurlijk had Jezus 12 discipelen speciaal uitgezocht, uitverkoren, gekozen bij naam. En die Jezus volgde. Maar rondom dat aantal van 12 waren nog heel wat anderen die ook Jezus volgden. En ik kan me zo voorstellen dat ook die Filippus aangesproken was door de woorden van Jezus. En ook Jezus volgde en hem diende. Maar zijn naam wordt verder nog niet genoemd. totdat we kijken in Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 6, wanneer we zien dat die eerste christengemeente begonnen is, hoofdstuk 2 in Handelingen, die eerste christengemeente begonnen is na die eerste Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest, en als ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest, en dat Petrus daar opstaat en begint te prediken, en op die dag 3000 mensen ja zeggen tegen Jezus en zich laten dopen. En kort daarna lezen we dat er geen 3000 meer zijn, maar dat het aantal gegroeid is tot meer dan 5000. De gemeente van Jezus Christus, die enorm groeit. Maar dan, wat gebeurt er? Er zijn daar Hebreeuws sprekende en er zijn dan ook wat Grieks sprekende. En de ene begint een beetje tegen de andere te morren en te mopperen. En ja, jullie worden een beetje voorgetrokken en wij worden achtergesteld. En dan besluiten daar de apostelen, die 11 die overgebleven zijn, met die ene die bijgekozen is, om nog een aantal mensen aan te stellen als diaken. En Filippus is één van hen. 7 mensen worden daar uitgekozen. Filippus wordt ook mee uitgekozen. Waarom? Omdat ook hij, net zoals die anderen, vol is van de Heilige Geest. En dat ze een geweldig getuigenis hadden. En goed bekend stonden. Zij werden uitgekozen en ze werden ingezegend onder handoplegging. Om verder de gemeente van Jezus Christus te dienen met hun gaven en begaafdheden. Maar Filippus, een typische evangelist, want hij trekt erop uit om het evangelie te verkondigen. Enfin, hij is op een gegeven moment in Samaria gegaan en daar is hij dan. En er begint eigenlijk dit verhaal. Het verhaal wat begint hier in vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op. Zou die Filippus misschien een middagdutje gedaan hebben? Dat die engel moet zeggen, van, kom joh, opstaan. Of misschien als vanmorgen hier de kinderen zo heerlijk lagen te slapen en niet meer opkwamen. Ik denk dat er iets anders aan de hand was. Ik denk dat die Filippus, wanneer ik hem zo bekijk, ik denk dat hij op dat moment aan het bidden was. Misschien wel op zijn knieën, misschien op een andere manier. Maar dat hij aan het bidden was, want het was de gewoonte ook om elke dag tijd te nemen om God te zoeken. En dat deden ze niet één keer, dat deden ze vaak wel 3 keer op een dag. En ook Filippus hoorde erbij, want hij wilde meer van God. Hij wilde God dienen. Hij wilde God volgen. Hij wilde doen wat Jezus zei. En dat wilde hij ook bekendmaken aan zoveel mogelijk mensen. Er verscheen een engel, Filippus, opstaan, gaan. Nou, dat is natuurlijk geweldig wat hij doen wilde. En de opdracht ging verder. Je moet gaan naar die weg, die afdaalt van Jeruzalem naar het zuidwesten, naar Gaza. Maar er staat nog iets bij. Die weg, die is eenzaam. Waarom is die weg eenzaam? Wel, die gaat namelijk door de woestijn. Die woestijn daar ten zuiden van Jeruzalem. En zo'n woestijn ziet er ongeveer zo uit. En ik denk dat die Filippus zich afgevraagd heeft, wat moet ik nou in hemelsnaam in een woestijn gaan doen, als evangelist zijnde? Want in de woestijn, daar zie je niet veel. Ja, heuveltjes, ja. En dan zie je niet veel, ja, stenen, en zand, en stof, en het is daar warm, het is daar heel warm, dat kan ik u verzekeren. Wat moet ik daar gaan doen, zal hij zich afgevraagd hebben, in de woestijn. Moet ik daar soms nomaden gaan bekeren of zo? Wat moet ik daar gaan doen? Maar die Filippus, we lezen niet dat hij twijfelt. We lezen niet dat hij tegensputtert, maar Filippus, als God spreekt, hij gaat. En ik denk dat dat een belangrijk item is, ook voor ons. Want die Filippus werd geroepen om in de woestijn te gaan prediken. Nou, soms hebben wij ook wel eens het gevoel dat als we ergens naartoe gaan om te evangeliseren, dat we de woestijn ingestuurd worden, toch? Ik weet niet of u dat gevoel wel eens gehad hebt. maar zelf zeker wel. Als ik denk aan al die jaren in gevangenis werken, soms dan heb je het gevoel van, mensen, weten die gasten het nou nog niet? Ja toch? Maar gelukkig, we zien wel degelijk dat God mensen roept, ook daar binnen de muren. We mogen zien dat mensen daar hun knieën buigen voor Jezus, ook daar binnen de muren. En dat God mensen aanraakt, ook daar in die woestijn. Prijs de Heer. Ook afgelopen week heb ik mogen bidden met twee mannen, want ze wilden meer van de Heer. Ze wilden de Heer aannemen. Ze wilden niet meer die weg opgaan die ze gegaan hadden. Ze wilden een nieuwe weg opgaan. En er zaten drie andere jongens bij en die zaten te kijken. Zo van, wat zijn die nou aan het doen? Ja? Zijn die nou, die gaan op hun knieën zitten en die bidden. Wat is dat nou? Maar daarna heb ik nog met een van die gasten verder gesproken. En ja, misschien moeten we toch maar eens bidden. Ik zei, nou ja, je hebt gezien hoe het gaat. Je hebt gezien hoe het werkt. Ja, toch? Ja. Maar Filippus die werd gestuurd daar in de woestijn. Daar op die eenzame weg. En daar staat, hij stond op en hij vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandersee, koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde, met andere woorden, hij was minister van Financiën. En die was gekomen om in Jeruzalem te aanbidden. Deze man, helemaal uit Ethiopië. Ethiopië, we kennen dat niet waar, wanneer je thuis een atlas hebt, kun je het even opzoeken. Maar het is een heel eind verwijderd van Israël, van Jeruzalem. Voor deze man, voor deze Ethiopiër, zijn naam wordt verder niet genoemd, was dat wel een reis van ruim 50 dagen reizen. Als wij dat zouden doen, zouden we met de vlieger gaan, een paar uurtjes en dan ben je er. Voor deze man, met zijn gezelschap, ruim 50 dagen. Van het begin van de Nijlrivier, de oorsprong, helemaal naar het noorden, helemaal naar Jeruzalem. Want hij had een verlangen om God te aanbidden en om offers te brengen voor de levende God. Blijkbaar had hij ervan gehoord en blijkbaar wilde hij God meer dienen. En hij had die reis ondernomen naar Jeruzalem. Nou, je kan je voorstellen dat zo'n man, als hij dan op reis gaat, zo'n 50 dagen, dat hij er enorm naar uitgezien heeft. Ik weet niet hoe het u is, als je op vakantie gaat of als je naar Madagaskar gaat, dan zie je daar naar uit. Je bent ermee bezig. En je zoekt informatie op. En je gaat kijken hoe het eruit ziet. En je gaat uitzoeken van, wat staat mij te wachten? Wat die mensen te wachten staat, misschien weten ze het niet, misschien weten ze het wel. Maar Madagaskar begint nu een beetje de zomer in te gaan. Het is geen kerstfeest met sneeuw, dat hebben ze nu in het Midden-Oosten. Dat hebt u waarschijnlijk gehoord. Jeruzalem lag onder een dik pak sneeuw in de afgelopen dagen. Tot in Cairo, Egypte toe, heeft het gesneeuwd. Maar Madagaskar ligt aan de andere kant van de evenaar. En dus de zon draait ook de andere kant op. Ja? Bij ons gaat hij zo naar rechts, zo weet je wel. Daar gaat hij de andere kant op, naar links. Ja? En een enorm mooi land, maar ook daar is het evangelie keihard nodig. Heel mooi land, heel mooie natuur. Maar wat ben je ermee als je Jezus niet kent? Nu, deze Ethiopiër, die had een lange reis gemaakt om naar Jeruzalem te gaan, om God te aanbidden. Vol verlangen. Maar, wat er niet zo staat in onze vertaling, Ethiopiër, wat was dat voor iemand? Wel, Ethiopiër is eigenlijk een beetje een extra naam bij, een soort bijnaam, een scheldnaam, Ethiopiër. Die werden ook wel genoemd, de mensen met zwarte gezichten, eigenlijk de mensen met verbrande gezichten. Want Ethiopiërs, die zijn zo donker van huid, alsof het roet was. Alsof hun gezicht verbrand was. En ik kwam daar uit Ethiopië, en hij was een kamerheer van de machtige koningin daar. Dat betekende ook, volgens de gebruiken van die tijd en daarvoor, dat voordat hij dat ambt had, dat hij eerst een medische behandeling had ondergaan. verplicht. En medische behandeling had ondergaan, verplicht, omdat hij moest dienen bij de koningin en dat hij zich niet zou kunnen vergrijpen, net zo goed als andere mensen die in de harem van de koning zou werken, niet zou kunnen vergrijpen aan het vrouwelijk schoon aan het hof. In andere vertaling staat eunuch geschreven, hij was een eunuch, dat betekent eigenlijk gewoon plat gezegd, hij was gecastreerd. Maar dat betekende veel meer, volgens de Bijbel. Voor de mensen die de Bijbel goed kennen, wanneer je dan in Numeri gaat lezen, dat betekent dat zo iemand wordt verklaard als onrein. En dat niet voor een moment, dat niet voor een paar weken, maar levenslang onrein. En daardoor werd hij ook door het Joodse volk eigenlijk niet geaccepteerd, niet aangenomen, met de nek aangekeken, als iemand niet goed genoeg. Dat was deze kamerheer uit Ethiopië. Zit je dan met al de centen? Want hij was zeer welgesteld. Maar eigenlijk merkte hij dat, ook al heb ik genoeg geld, toch verlang ik naar meer. Toch verlang ik er naar God te aanbidden en God te dienen. Centen helpen dan niet meer. Maar hij wilde dat. En dus ging hij op reis naar Jeruzalem. Hij ging op reis naar de tempel in Jeruzalem. Want dat was het centrum van de wereld om de enige, echte, ware God te aanbidden. En dat moet een geweldig mooie plaats geweest zijn. Wanneer we gaan kijken in de geschiedenisboeken, wanneer we gaan kijken in oude Joodse geschriften, wanneer we gaan kijken in zaken die ze vandaag de dag opgraven in de archeologie, daar in Jeruzalem, dan moet dat er ongeveer zo uitgezien hebben, volgens tekeningen van geleerde mensen. En daarmee grijp ik terug naar informatie van Leen en Kathleen Ritmeijer, dat zijn archeologen en bouwkundigen, en die hebben daar tekening van gemaakt. Zo moet dat er ongeveer uitgezien hebben. Een geweldig, mooie, grote plaats. En wanneer we vandaag de dag teruggaan naar Jeruzalem, en wanneer je de kans krijgt, moet je dat zeker doen. Beslist de moeite waard. Als ik je kan warm maken, dan zou ik het zeker doen. Want je kunt daar naartoe en een klein beetje de overblijfselen zien van wat daar geweest moet zijn. Die tempel in Jeruzalem. Nou, die tempel in Jeruzalem, je weet natuurlijk dat is als eerste gebouwd door Salomo. En daarvoor moeten we terug tot in 950 voor Christus, ongeveer in die periode. Toen heeft hij de tempel gebouwd. Maar in het jaar 586 voor Christus is die tempel verwoest door de Babyloniërs. Ook dat weten we. Het volk is afgevoerd als krijgsgevangenen naar Babel. Maar onder Zerubabel, 70 jaar later, in 516 voor Christus, is die tempel herbouwd. Heel mooi, maar zag er niet zo uit. Het was aanmerkelijk kleiner. Maar toen kwam Herodes de Grote en die heeft beslist om de tempel wat mooier en groter te maken. Herodes de Grote, kort voor Christus heeft hij geleefd. En die is in 16 voor Christus begonnen die tempel wat groter en mooier te maken. Want het was een groot bouwheer, Herodes de Grote. We hebben ervan gehoord, dat was de man ook van de kindermoord in Bethlehem. Ja, dat was hij. Een enorm wreed man, maar een groot bouwheer die verschillende enorm mooie paleizen ook op Masada gebouwd heeft. En die heeft zich ook ingezet om de tempel te herbouwen, wat op te lappen in Jeruzalem. En daar heeft hij dit bouwwerk van gemaakt. En die bouwwerkzaamheden die hebben geduurd van 16 voor Christus tot het jaar 63. Met andere woorden, in de dagen van Jezus waren ze daar aan het bouwen. Waren ze daar die tempel aan het bouwen. En dat duurde decennia lang. Er waren ook heel veel bouwlieden voor nodig. Alleen de Joden hadden gezegd van kijk, je kunt natuurlijk wel die tempel wat gaan herbouwen tegen Herodes de Grote. Je kunt die tempel herbouwen, maar we willen niet dat de tempeldienst stopt. Dat moet door blijven gaan. Het brengen van offers is belangrijk voor ons. Dat moet door blijven gaan. Maar niet-Joden waren onrein. En die mochten dus daar niet binnen. Dus hoe deed Herodes de Grote dat? Daar had hij iets op gevonden. Hij had een duizendtal priesters opgeleid tot bouwlieden. En die konden dan in het heilige gedeelte bouwen. En zijn eigen mensen konden dan daaromheen het bouwwerk doen. Ze hebben daar gebouwd van 16 voor Christus tot het jaar 63. Kun je nagaan hoe de Joden ook zeiden toen Jezus zei van breek die tempel af en ik zal dat in 3 dagen herbouwen. Hoe ze met Jezus gelachen zullen hebben. Ha, wie ben jij? Wie zijt gij? Dat je zegt van ik kan die tempel in 3 dagen herbouwen. Waar die bouwlieden, zoveel bouwlieden, zo lang over doen. Het moet zot geklonken hebben in de ogen van die mensen toen Jezus dat zei. Maar Jezus sprak natuurlijk niet over deze tempel. Jezus sprak over de tempel van zijn eigen lichaam. Die tempel heeft daar gestaan trouwens, tot het jaar 70. Toen is die verwoest. Jaar 70, de grote opstand in Jeruzalem. Heel Jeruzalem is ingenomen door de Romeinen en plat gebrand. Maar de resten van de muren kunnen we nog vinden, de onderste lagen van die muur daaromheen. En dat was een behoorlijke oppervlakte. Dat tempelplein heeft een oppervlakte gehad van 485 meter bij 315 meter. Een heel eind. 485 bij 315. Ongeveer, want het is geen exacte rechthoek. Met andere woorden, dat tempelplein was groot genoeg om 4 bij 5, met andere woorden, 20 voetbalvelden op te zetten. Dat is een behoorlijk plein. 20 voetbalvelden. Al zou je een wandeling maken door de zuilengang helemaal rondom, 1 keer rond is 1,2 kilometer. Hoe weten we dat zo exact? Omdat de resten van de onderste gedeelte van de muren daar nog zijn. En inmiddels zijn die alweer een klein beetje opgebouwd door latere volken. Van een afstand moet dat er ongeveer zo uitgezien zijn. Ik denk dat de mensen die daar naartoe gingen enorm onder de indruk geweest moeten zijn. Het opgaan naar de tempel. Het opgaan naar het huis van God. Dat moet iets enorms geweest zijn. Hier zitten we in een prachtig gebouw en terecht mag je daar heel fier op zijn. Maar dat is nog niks vergeleken bij wat dat geweest moet zijn. In de geschiedenis spreken we wel over de 7 wereldwonderen in de geschiedenis. De Chinese muur in China, een geweldig grote muur, is een van die 7 wereldwonderen. Het Colosseum in Rome is een van de 7 wereldwonderen. De Taj Mahal in India, in Agra in India, is ook een van de 7 wereldwonderen. Geweldig mooi, knap gebouwd. In Petra, de rotsen, daar is een enorm bouwwerk gemaakt. Alleen de tempel van Jeruzalem staat niet in dat lijstje. Nu, ik denk persoonlijk dat het nummer 1 gestaan zou moeten hebben. Of zou moeten staan. Dit moet zo ontzagwekkend mooi geweest zijn. Enorm. En daarom ben ik er ook heel enthousiast voor. Zeker als je ook vandaag weer gaat kijken. Dit is eigenlijk een maquette. Die staat er ook ergens in Jeruzalem. Heb ik niet met eigen ogen gezien. Maar een maquette van hoe het ongeveer geweest moet zijn. Daar op die heuvel. De tempel in Jeruzalem is zoals je ziet een enorm bouwwerk met een zuilengang helemaal rondom. En daar in het midden het heilige gedeelte. Het heilige gedeelte. Dat was de plek waar het heilige was en waar de mensen aanbaden. Wanneer ze boven kwamen bij de zuilengang, dit is de zuilengang aan de zuidkant. En hier zie je een kleine opening, hier zie je ook een kleine opening, want dat is de plek waar de trap het plein op kwam. Daar kwamen de mensen op het plein. Daar zal ook die Ethiopiër op het plein gekomen zijn. Ho, wacht eens eventjes, zeg je. Ethiopiër. Maar dat was toch eigenlijk, hij was toch eigenlijk onrein volgens de Bijbel? Dat klopt. Hij was ook onrein. Ja? Maar toch denk ik dat hij daar geweest moet zijn om dan verder te gaan tot vlakbij het heilige gedeelte. Maar daar zien we iets omheen staan. Op dat grote tempelplein was daar een kleine verhoog En daarbinnen was het heilige gedeelte. Daar mocht hij niet binnen. Geen enkele onreine mocht daar binnen. Dat was alleen voor hen die rein waren. En die Ethiopiër met al zijn centen hoorde daar niet bij. Nu zien we daar ook dat geweldige hoge heilige en heilige der heiligen. Dat moet een gebouw geweest zijn van een 45 meter hoog. Hoe hoog is dat ongeveer? Als je een flatgebouw hebt van 15 verdiepingen, zo hoog was het. Kun je nagaan dat toen Jezus verzocht werd door de duivel, staat er dat hij Jezus meenam en op de tempel plaatste. En zei, werp uzelf naar beneden en engelen zullen komen en u opvangen. Waarschijnlijk was het daar. We weten het niet precies. Staat er verder niet bijgeschreven. Maar je kunt je dat wel goed voorstellen. Een hoogte, als je dat naar beneden kijkt, van 15 hoog, is een heel eind. Nu bij die ondergang, bij deze plaats, bij die verhoog, daar werden ook plakaten gevonden. Die zijn teruggevonden, meer dan een tiental. En daar staat opgeschreven, een ieder, elke onreine, die voorbij die markering gaat, dat plakkaat, heeft de dood aan zichzelf te wijten. Dat was de straf die erop stond voor onreine mensen om verder te gaan. Ook voor die Ethiopiër om verder te gaan. Om verder te gaan om God te aanbidden daar in die tempel. Hoe zou die het dan gedaan hebben? Ik denk dat hij inderdaad gewoon opgegaan was naar de tempel. En zo ziet dat er vandaag aan de dag uit, die grote muur. De onderste lagen, die zijn nog oorspronkelijk, de rest is opgebouwd. Vandaag aan de dag zien we daar een gouden koepel staan. Dat is namelijk een islamitisch gebied geworden. Ze geloven dat daar de laatste voetafdruk van Mohammed staan. Enfin, betwijfel het, maar goed, zou kunnen. Het moet een geweldige oppervlakte geweest zijn. Ja? Zo ziet dat er vandaag uit. Enorm mooi om te zien. Dit is een luchtfoto. Hier zien we die hele oppervlakte van dat tempelplein. En daar zien we een kleinere oppervlakte. Een verhoog. Ik weet niet of dat exact was zoals toen. Het zou kunnen. Maar dit is wel het tempelplein. Groot genoeg om een menigte van 250.000 mensen toe te laten in één keer. Om God te aanbidden. En dan moet ik ook denken aan het moment dat Jezus opstond op de laatste, de grote dag van het feest. En dat hij uitriep over dat tempelplein. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij op de laatste, de grote dag van het feest, wat in september plaatsvond. Een heerlijke, warme periode. Dat zei hij niet tot een paar mensen. Dat zei hij tot heel veel mensen. Als je weet dat daar zoveel mensen op konden komen om God te aanbidden. Zo zien we het vanaf de Olijfberg, Jeruzalem en daar waar die tempel geweest is. Wanneer je dan naar die tempel zou gaan, en dat zou ook die Ethiopiër gedaan hebben, dan kom je daar aan die zuidkant en dan zie je daar trappen. Die zijn weer opgegraven. Nu de gewone toeristen komen daar niet. Want je moet daar extra tijd voor nemen, dat zit niet in hun tour in. En je moet wat extra centjes betalen om daarbij te mogen. Maar beslist de moeite waard. Daar zijn nog de trappen die opgingen naar de tempel. En ik kan me zo voorstellen dat op die trappen, diezelfde treden daar die weer opgegraven zijn van 2000 jaar geleden, dat waarschijnlijk ook Maria en Jozef met hun pasgeboren kindje opgegaan zijn om het kind voor te stellen aan de Here en een offer te brengen in de tempel. Ik denk ook dat die Ethiopiër waarschijnlijk daar opgegaan is, maar voordat je daar naartoe gaat, ga je eerst daar naartoe. Dat is er vlak naast, je kunt daar de muren nog zien van de tempel, maar dit zijn kleinere stapjes die afdalen in een waterbassin. Dat is geen doopbassin zoals hier, dat is ietsje groter. Maar dat is wat ze noemen een mikva, een reinigingsbad. Want voordat je de tempel binnengaat, moet je ook ritueel gereinigd worden. Moet je door het reinigingsbad. Je moet eerst gereinigd worden. Voordat je naar de Heer gaat, eerst reinigen. Dat is een mooi principe, toch? Ook voor ons. Voordat je op zondagmorgen de gemeente binnengaat, eerst naar de Heer gaan voor reiniging. Zodat wanneer je in de gemeente bent en jezelf openstelt voor het woord van de Heer, dat er niks meer in de weg staat. En dat je het woord van de Heer kunt ontvangen. Zo deden zij dat ook. Ze gingen eerst af in een mikwa om gereinigd te worden. Hier zie je de traptreden. Ja, ik ben er zelf ook even ingegaan. Gelukkig, het was droog op dat moment. Maar je ziet daar in het midden een kleine scheiding. Zie je dat? Enig idee waarvoor dat is? Enig idee? Een klein verhoogje zo. Mannen, vrouwen? Is goed gevonden, maar dat is het niet. Precies. Om scheiding te maken tussen degene die naar beneden gaan, naar binnen, en degene die er weer uitgaan. Anders is het een puinhoop, loop je tegen elkaar aan, ja toch? Dus het was allemaal heel goed geordend, ook in die dagen. Ja? En dan, na die reiniging, dan gaat die Ethiopiër verder, die trappen op naar de tempel. Hier op de achtergrond zie je ook de olijver, die trappen op naar de tempel. En dan kom je daar bij een muur. Het onderste laagje is het oorspronkelijke, de rest is later opgebouwd. En er was daar in die muur waren openingen ook. En hier zie je dan overblijfsel van wat we noemen de trippelpoort. Drie openingen. En daarnaast, een eindje verder, daar zijn twee openingen. De triple gate is voor binnen te gaan. En die twee openingen, dat was om weer buiten te gaan. Naar die trappen wat we net zagen op het tempelplein. Nu, wij kunnen hier niet in, want ze hebben daar een muur voor gemetseld, zie je wel. Ze hebben daar een muur voor gemetseld. Ik heb al gezegd, het tempelplein zelf is vandaag in de dag islamitisch gebied. De moslims zijn daar. Dus wanneer je dan binnen die muur gaat, dan ben je in islamitisch gebied. En ze willen niemand toelaten. Ze zijn een beetje achterdochtig. Ze denken dat er mensen zijn die daar bommen willen leggen enzovoorts, explosieven. Nou goed, dat willen we zeker niet doen. Maar achter die muur, in de tijd dat het nog wel mocht, dan zou je daar dit zien. Dit zijn namelijk gangen zo, die dan verder naar de trappen gaan. En er worden ook wel de paardenstallen van Salomo genoemd. Nu, ik denk dat Salomo daar helemaal zijn paarden niet gestald heeft, want het bestond toen nog niet. Maar de kruisvaarders hebben die ruimtes gebruikt om hun paarden te stallen. En die hebben dat genoemd de paardenstallen van Salomo. Maar goed, dan kom je verder bij dat plein en dan kun je daar die trap op. En hier die trap op, daar die trap weer af bij die grote zuilengang. En dan kom je daar op dat grote plein. Hier nogmaals die tekeningen, hier zie je dan die trappen weer. Maar je ziet daar omheen allerlei figuurtjes en tentjes en zaken. Want daar op het tempelplein worden natuurlijk de dieren verkocht die geofferd kunnen worden. Ja? Jezus kwam ook op dat tempelplein en hij werd boos toen hij daar die hele zaak zag. Geldwisselaars en handelaars die woekerwinsten maken en het probeerden extra te vernemen. En daarom werd Jezus boos en hij keerde de tafels om. En hij zei, jullie hebben het huis van mijn vader, wat een gebedshuis is, omgetoverd tot een rovershol. Met recht werd hij boos. Maar ik denk dat dat het gedeelte was waar dat soort handel gedaan werd. Ik denk dat dat ook het gedeelte was waar die Ethiopiër nog wel kon komen. Maar dan bij het plakkaat kwam geen toegang. En dan kan ik me zo levendig inbeelden dat die Ethiopiër die zoveel voorbereiding heeft gedaan om naar Jeruzalem te gaan en te aanbidden, die een lange reis gemaakt heeft, opgegaan is naar die tempel met een hart vol vreugde en verlangen om de Heer te dienen en offers te brengen en dan dat plakkaat te zien, geen toegang, niet toegestaan, niet goed genoeg. Ik kan me voorstellen dat hij enorm gefrustreerd moet zijn geweest. Enorm gefrustreerd moet zijn geweest. Om dan kennis te maken met niet goed genoeg. Ja? Dat moet enorm geweest zijn. Maar laten we eerlijk zijn, hebben we allemaal niet wel eens het gevoel van ben ik eigenlijk wel goed genoeg voor God? Want laten we eerlijk zijn, wanneer we naar onszelf kijken, dan moeten we allemaal toegeven, niemand van ons is perfect. Niemand van ons is goed genoeg om binnen te komen in die bruiloftzaal, waar die 10 maagden ook uitgenodigd waren. Allemaal hebben we dingen verkeerd gedaan in ons leven. De Bijbel zegt dat ook. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Maar prijs de Heer voor Jezus Christus, die de weg geopend heeft tot het heilige. Hij die gestorven is op het kruis, voor u en voor mij, prijs de Heer. Zodat wij toegang zouden hebben. En u kunt je dan weer voorstellen, dat grote, die grote opening daar, bij dat grote gebouw, een enorm gordijn, ik weet niet hoe hoog, misschien wel hoger dan het plafond hier. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde dat gordijn open. Dat wat scheiding maakte tussen het heilige en de mensen die buiten waren, scheurde open. Dat wat scheiding maakte, scheurde open van boven naar beneden. Met andere woorden, niet door een mens, maar God zelf, die zei van, kom maar, ook als je niet goed genoeg voelt. Kom maar binnen in het heiligdom. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal rust geven. Die Ethiopiër, die ging op weg terug. Die ging terug naar huis. Hij zal waarschijnlijk wel offers gebracht hebben. Alhoewel, hij zal waarschijnlijk andere mensen zijn offerdieren hebben meegegeven en gezegd hebben, hier, breng jij het maar, breng jij maar een offer, doe jij het maar. Hij zelf is daar niet binnen geweest. En onderweg naar huis, door die woestijn, zegt de Bijbel, zat hij te lezen. Hij zat hardop te lezen, het boek Jesaja. En ik vind het zo geweldig wanneer ik dat lees in de Bijbel. Ja? Dat betekent ten eerste dat hij welgesteld was. Hij had een boekrol gekocht van de profeet Jesaja. Dat kostte niet niks, dat kostte veel geld. Hij zat het ook nog eens te lezen, dus hij las ook Hebreeuws waarschijnlijk. En hij las het hardop. Dat deden ze altijd, hardop lezen. Wij niet, wij lezen vaak heel stilletjes. Hè? U ook, ik ook. Wij lezen stilletjes. Zij niet, ze lazen altijd hardop. Want in dat Hebreeuws, in die schrijven, daar gebruikten ze alleen geen klinkers, alleen medeklinkers. Dus het is een hele puzzel om zoiets te lezen. Ja? Een hele puzzel. En dan kun je het beste als je hardop leest, want dan hoor je jezelf lezen. Ja? En dan hoor je zelf wat je leest. Dus hij las hardop. En dat was voor Filippus ook het stadszijn. Hij hoorde die man lezen in de profeet Jesaja. Dan moet je nagaan dat eigenlijk, weet je wel, Filippus zit daar, en dan komt daar een groep mensen met een rijtuig, en de hele business komt aan, en hij zag van, ah, dat zijn voorname mensen, komt daar voorbij. En toevallig hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen. Toevallig. Hè? Toevallig. Alsof dat voorkomt in het woordenboek van God. Toeval. Ik geloof het niet. Toevallig hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen. En toevallig was hij op dat moment aan het lezen. Laten we eens gaan kijken opnieuw. Vers 32. Het schriftgedeelte dat te las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Als ik u zou vragen. Over wie schrijft Jesaja dat? Wat zou u dan zeggen? Over Jezus, natuurlijk. Dat is de profetie die zo duidelijk aangeeft hoe, onder welke omstandigheden, Jezus zou sterven. Hij zou niet protesteren, hij zou niet klagen of tegenstribbelen. Maar die kabeling, die zegt ook terecht, over wie zegt de schrijver dat? Zegt de schrijver Jesaja, zoals men dacht in die tijd, zegt hij dat over zichzelf? Of zegt hij dat over iemand anders? Of over mij? En er staat er zo prachtig geschreven, uitgaande van het schriftwoord, verkondigde hij hem. Nou, dat is wel niet zo sterk, hè? Laten we het nog eens eventjes opzoeken, ja? Vers 35, en Filippus deed zijn mond open, en uitgaande van het schriftwoord, verkondigde hij hem. Ja, sorry, dat is nog niet genoeg, hè? We gaan het nog eens proberen, ja? We gaan het nog eens proberen. En uitgaande van het schriftwoord, verkondigde hij hem.
Jezus.
Waarom Jezus? Want er staat geschreven, er is onder de hemelen geen andere naam door wie wij behouden kunnen worden. Alleen door Jezus Christus. En daarom verkondigde hij hem Jezus. En als wij iets mogen vertellen aan andere mensen, dan zou het dat mogen zijn. Verkondigen Jezus Christus. En toevallig stond die kameling uit Ethiopië daarvoor open op dat moment. Toevallig. Nou, ik geloof niet dat dat toeval was. Ik geloof dat het door God zo gestuurd en geleid is geweest. Die engel is niet voor niks naar Filippus toegestuurd. Van joh, nu moet je gaan naar die weg. En let niet op de omstandigheden, maar doe het maar. En Filippus die ging. En onze broeder en zuster die gaan helemaal daar naartoe. En God die heeft een plan. Ook met hen. Als God roept, heeft hij een plan. En Filippus en die kamerheer die komen dan voorbij water. Dat is alweer een stukje verder dan die woestijn. Die komen daar voorbij water. En die kamerheer die zegt ook van kijk, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt moet worden? En Filippus zei, als je met je heel je hart gelooft, dan is het geoorloofd. En hij zei ook van, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En samen dalen ze af in het water. En deze kamerheer die wordt gedoopt. En Filippus zijn job zit erop. Voor dat moment. Filippus zijn taak zit erop voor dat moment. Hij is niet meer nodig. Want deze kamerheer die heeft Jezus gevonden. Toen ik nog niet zo lang christen was, toen was ik eens op een trainingsweekend van een organisatie en daar leerden ze van wat is effectief evangeliseren? Wat is effectieve evangelisatie? Daar zeiden ze, eenvoudig spreken over Jezus in de kracht van de Heilige Geest en het resultaat aan God overlaten. Dat is ongeveer 40 jaar geleden dat ik dat geleerd heb. Eenvoudig spreken over Jezus. In de kracht van de Heilige Geest. En het resultaat aan God overlaten. En dat zien we hier in werking. Hier in dit verhaal van die Ethiopiër. Deze Filippus. Die spreekt. Hij verkondigde Jezus. In de kracht van de Heilige Geest. En het resultaat. Hij liet het aan God over. Het is God zijn zaak om daarmee verder te gaan. En hij, Filippus, die werd aangetroffen in Asdod en die gaat nog een beetje de kust langs naar het zuiden. Komt in Caesarea Maritima en daar blijft hij een tijdje. Daar sticht hij ook een gemeente. Hij trouwt en ze krijgen kinderen en zijn dochters worden profetessen en dat soort dingen. Ook dat staat in de Bijbel geschreven. Maar hij doet het werk van de Heer. Want hij stelt zich open en hij is gehoorzaam. Voor de leiding van Gods geest. Deze komende week wil ik dat ook doen. U ook? Ook deze komende week wil ik mij openstellen voor de leiding van Gods geest. U ook? En als hij roept en zegt van ga hierheen of ga daarheen. Dan wil ik gaan. Ook al lijkt het op een woestijn. U ook? Want ik weet dat als hij roept. Als hij leidt. Heeft hij daar een plan mee. Dan is het geen toeval. Maar dan heeft hij er een plan mee. En daar wil ik zijn. Waar hij mee hebben wil. U ook? Dank u wel, Hemelse Vader. Voor uw uitnodiging ook deze morgen. Om er heel bewust deze komende week mee bezig te zijn. Om te gaan waar u ons hebben wilt. Allereerst om te luisteren naar uw stem. Te luisteren van: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Help ons, Vader, om gevoelig te zijn voor uw roepstem. Dank u wel, Heer, dat wanneer we dan gaan, dat u uw plan kan uitwerken, ook door ons heen. En dat we voor mensen tot zegen mogen zijn. Dat we Jezus mogen vertellen en laten zien. Hij die nummer 1 staat in ons leven. En dank u wel dat we mensen mogen aansteken voor Jezus. Dat we mensen bij u mogen brengen. Vader God, wilt u ons leiden en gevoelig maken deze komende week en vruchtbaar doen zijn voor Koning Jezus. Dat vraag u uit genade in Jezus' naam. Amen. Mogen God u zegenen, ook deze komende week. Amen.